and counting. All systems are go.
Hallo, leuk dat je luistert. Dit is Save the Earth, de podcast. Mijn naam is Lenny Tameras. In elke aflevering ontmoet ik een van de mensen rondom de theatershow. Ik ga op zoek naar hun motivatie, hun ideeën en naar de mooie verhalen achter de show. Dit is deel 2 van het interview met Joos Okkels. In deel 1 vroeg ik haar hoe het is om getrouwd te zijn met Wubbe Okkels. In deel 2 gaan we in op duurzaamheid. Ik vraag haar waar de motivatie van Wubbe Okkels voor dit onderwerp vandaan kwam.
Nou, de duurzaamheid kwam wel heel snel na die ruimtereis. Toen hij terugkwam was hij toch wel enorm onder de indruk van het feit van dat mensen zo aards zijn. Ik bedoel, je spieren, je hart, je huid, hoe je kijkt, je evenwichtsorgaan. Niks aan je lijf is niet bepaald dan anders dan het leven op deze planeet. En dat heeft hem enorm bezig gehouden, dat die ruimte niks voor ons is. Je hebt je ledematen niet nodig, uiteindelijk ben je alleen maar hersens. En als je dan ook nog dat beeld van die aarde krijgt in de zin van hoe mooi het is, in een omgeving als die zwarte ruimte die zo bedreigend is, en je bent continu bezig van hoe bescherm ik me tegen die ruimte. En dan zie je dan die prachtige blauwe planeet waar je alle bescherming hebt. Dat is mijn huis. Ik heb er maar één van. Ik zie nergens in die hele ruimte een andere planeet waar we heen kunnen. En als we erheen kunnen, bijvoorbeeld wat mensen wel eens zeggen over Mars. Nou, dat is misschien te doen voor een aantal avonturiers. Maar daar kunnen wij gewone mensen niet leven. Wij hebben lucht en water en licht en kleuren en planten. Die hebben we nodig, anders worden we gewoon ziek. Nou, die afhankelijkheid, die heeft hij heel diep ervaren na die ruimtereis. Dus toen heeft hij nog een poos terug op aarde bij de Europese Ruimtevaartorganisatie gewerkt. En hij is volgens mij begin 2000 meer en meer bij de TU Delft terechtgekomen. En daarna is er een afdeling ontstaan, hij noemde dat ASSET, met name technologie en innovatie op het gebied van sustainability. En daar werd hij hoogleraar.
En in hoeverre beïnvloedde het u ook en ook jullie leven privé? Want zelf maak je natuurlijk ook een proces door hoe je je dagelijks leven leeft.
Ja, nou ja, kijk, het onderwerp duurzaamheid is een onderwerp waar ik heel goed over mee kon praten. Dan is de keuze op een bepaald moment, spaar je nou voor een nieuwe keuken of spaar je voor nieuwe zonnepanelen? Nou, dat was in ons geval altijd gelijk duidelijk, eerst die zonnepanelen. En zo gaat dat dan door en dat bepaalt ook van het eetpatroon en dat bepaalt ook, Wubbe was gek op auto's. Maar ja, uiteindelijk gingen die auto's toch allemaal de deur uit.
Hadden jullie geen auto meer aan het eind?
Aan het eind niet, nee. In Amsterdam hebben we nooit een auto gehad.
Van alle projecten waar Wubbe aan gewerkt heeft, welk project gaat u het meest aan het hart?
De vliegers.
Niet de Ecolution? Ik had verwacht dat u de Ecolution zou zeggen, omdat u op dat boot zelf ook gevaren heeft.
Nee, de vliegers.
En waarom?
Ah, omdat het zo'n mooi project is. Omdat het een project is waar we ons hele leven mee bezig zijn geweest. Wubbe was een enthousiaste vliegeraar. En we hebben een goede vriend die elk jaar een vliegenfeest had op de hei in Hilversum. En nou, Wubbe altijd weer een nieuwe vlieger maken. Wubbe maakte zelf veel vliegers. En hij was altijd gefascineerd door de kracht die een vlieger in je hand geeft. Dus als hij die kracht van vliegers in zijn handen ervoer, dan dacht hij van, dat is energie. En dan krijg je zo'n concept van, hey, die vlieger trekt zo hard, daar kan ik een dynamo of hè, daar kan ik energie mee op. Hoeveel? Nou, dan gaat hij rekenen. En dan komt hij tot gigantisch hoeveel. Maar je kan je voorstellen over de jaren heen. Hoe krijg ik die vlieger dan naar beneden dat hij niet trekt? Nou, dan moet hij als een zweefvliegtuig enzovoort. Hoe maak ik er een concept van? Hoe maak ik er... Nou ja, en elk jaar weer een stukje verder. En elk jaar weer zo van... Oh Joost, nou heb ik het voor elkaar.
Brainstormde u ook wel eens mee?
Nou ja, ik zat heel vaak op de stoel van bevragen. Van heb je daaraan gedacht of daar... Als Wubbel een idee had, werd je daarmee oversteld. Het was niet zo dat je hoefde te vragen. Je kreeg het ongevraagd over je heen. Hij vanuit dat uitvinden had hij altijd haast. Dus nou ja, toen bleek dat dat allemaal heel veel problemen zou opleveren. En men zei van ja, we moeten die vliegers controleren. En dat moet met een computer en dat moet zo en zo en zo. Nou, aan dat soort dingen had Wubbel een hekel. Dus hij heeft heel veel uitvindingen gedaan, maar hij is beslist geen ondernemer. De regeltjes en de uitwerking, nou, nee, dan was er weer een nieuw idee wat leuker was. Maar op de TU is daar een groep mensen mee aan de gang gegaan. En die hebben die vliegers ontwikkeld.
Ja, want u volgt het nog steeds, hè? Ik heb vandaag uw Twitter-account bekeken, maar daar staan allerlei berichten over de vliegers op, zag
ja,
ik.
Ja, omdat ik dat... Jij vroeg mij, wat vind je het leukste project? Nou, dat vind ik het leukste project. En ook omdat daar nu allerlei jonge mensen bedrijven beginnen, daar ontstaat dus groei, daar ontstaat een nieuwe ontwikkeling. Dat wordt een tweede generatie windenergie. Plus het feit dat het ook, als je wind kan krijgen op grote hoogte, en dat kan met vliegers, dan is dat ook ideaal voor ontwikkelingslanden. Dus daar zie ik, ja, dan heb ik wel dat ik naar boven kijk en zeg, Wubbel, zie, kijk even, het gaat gebeuren.
Dan kom je aan het eind van het leven van Wubbel Ockels. Heeft hij natuurlijk de dag voor zijn overlijden de final speech opgenomen. Hoe was dat voor u, dat hij dat nog wilde doen en dat mensen dat nu allemaal kunnen bekijken? Lijkt me een heel gevoelig moment.
Nou, ook in zoiets groeien. En gelukkig, heel gelukkig, degene die het opgenomen heeft van Ivonie Producties, heb ik heel goed leren kennen. En dat is handig, dat ik die mensen volledig vertrouwde. En het was dus ook zo dat toen Wubbel eenmaal was overleden, we elkaar nou een hele poos niet hebben gezien. Maar het was ook niet zo dat zij gelijk zeiden van, oh, we gaan dat uitzenden. Nee, daar hebben we heel goed en heel vol vertrouwen samen aan gewerkt. Zij maakte een uitzending en ik kreeg de gelegenheid om daar met de familie op te reageren. Dus dat is niet iets wat zomaar door iemand anders besloten wordt om. En ik zat wel met het feit dat ik wist dat Wubbel dit wilde. Dus ik kon niet vanuit mijzelf zeggen, en dat zegt ook wel iets over onze relatie, ik kon niet zeggen van ja, ik vind het vervelend en dus gebeurt het niet. Nee, hij wou het. Dus dan heb je een stukje verantwoordelijkheid ook.
En toen is het een half jaar later ongeveer, geloof ik, uitgezonden, hè?
Ja, Wubbel is in mei overleden. En volgens mij was de eerste uitzending eind november of in die periode. Een half jaar daarna.
Hoe waren de reacties?
Nou, mensen hebben het als heel bijzonder en emotioneel en ook wel krachtig ervaren.
En nu is dat zelfs die final speech aanleiding geweest tot de show rondom Wubbel Ockels. En natuurlijk vooral ook duurzaamheid, wat hij zo belangrijk vond. Ik heb de initiatiefnemer geïnterviewd en die zegt, na die final speech realiseerde ik me dat Wubbel Ockels een held is. Hoe is dat als anderen je man als een held zien?
Ik kan me het voorstellen. Voor mij was hij geen held, maar ik bedoel, omdat ik anders tegen de dingen aankijk. Wubbel was bijzonder in de zin van dat wat hij in zijn hoofd had, dat hij daarmee doorging en dat daar weinig grenzen aan zaten. En die uitdaging ging hij aan. En dat is bijzonder, omdat heel veel mensen, misschien door angst of door weinig vertrouwen, dan denken van, oh, het leven komt op me af. Bij Wubbel kwam het leven niet op hem af. Hij hield de regie.
Terwijl u ook juist heel goed de regie los kunt laten. Want eigenlijk, wat ik begrepen heb, is dat u vanaf het begin zoiets had met deze show en eerst de muziek natuurlijk, de CD die gemaakt is, dat u er vol enthousiasme achter stond en ook het vertrouwen in had.
Ja. Ik ben iemand die als ik ergens vertrouwen in heb, dan, ja, dan is het oké. Want ik ga er niet van uit dat iemand mij willens en wetens een pootje wil lichten of zo. Want er zijn ook wel mensen die zeggen van, heb je niet allerlei eisen gesteld? Nee, waarom? Zij willen een project aandacht geven aan Wubbo, aan zijn boodschap, hou van deze aarde. Iets wat ik ook heel belangrijk vind. En dat willen ze op een manier doen die, ja, ook met humor erbij en met emotie erbij en met muziek. Nou, wat is leuker? Het mag niet moeilijk worden. Het mag niet. Want duurzaamheid is ook echt heel leuk.
Duurzaamheid is heel leuk, zegt u. Dat past bij jullie stichting, hè? Happy, ja. Energy. Heeft u nou een tatoeage op uw arm ervan?
Ja.
Het is een cirkel met een bloem erin, geloof ik,
ja,
hè?
Een bloemetje. De aarde, de natuur, onze planeet en de toekomst.
Deed het niet zeer om hem te laten zetten. Het zit op uw pols.
Nou, als je tegenwoordig kijkt met iedereen die getatoeëerd is, dan heb ik niet het idee dat de pijn een reden is waarom iemand zich niet laat tatoeëren.
Nee, dat zit wat in. Hoe oud was u toen u hem liet zetten?
65. Het was een cadeautje. Wubbel kreeg de tatoeage als cadeautje. En toen zijn we naar Schiefmacher gegaan. En die heeft hem gezet. En toen heb ik hem ook laten zetten.
Dus jullie hadden precies dezelfde tatoeage?
Ja.
Wat mooi. Happy Energy, waar staat dat nou precies voor?
Nou, dat gaat terug op wat ik je zo straks vertelde over die intense gedachte van hoe wij mensen aards zijn. En als wij zo afhankelijk zijn van deze planeet, dan kan je je voorstellen dat als je iets doet wat deze aarde eigenlijk niet passend vindt, bijvoorbeeld rotzooi in de atmosfeer gooien of gewoon dat wat we doen, dan vindt die aarde dat niet leuk. En als je dus dingen doet die in overeenstemming zijn met de aarde, en de aarde is eigenlijk een soort levend organisme, die gooit niks weg, die gebruikt alles, die zorgt er voor dat er ook voor de volgende generatie bomen en voor de volgende generatie planten nog voedsel is. Als je dus iets doet wat in overeenstemming is met die aarde, dan krijg je gewoon een heel goed gevoel.
Dat is die happy energy.
Dat is happy energy.
En wat zijn uw plannen voor de nabije en misschien wel nog verder toekomst?
Nou, ik blijf me bezighouden met duurzaamheid en met happy energy. En ik ga op stap met de Nuon Solar Team jongens. Ook een zeer dierbare groep. Ik ben bezig met Urgenda, met de grootouders voor het klimaat. Er is een stichting Clean. Klagen loont echt absoluut niet.
U hebt het lijf geschreven, vermoed ik.
Ja. En daar heb ik me bij verplicht om tenminste één keer per dag iets plastics van de grond te pakken. Nou ja, en wat ik natuurlijk helemaal niet moet vergeten, dat is mijn ambassadeurschap voor de groene grachten. En die verduurzamen met name moeilijke gebouwen. In de zin als een theater of een museum of een fort. En wat de groene grachten laatst deden, heel leuk, was een studentenpand hier in Amsterdam, een grachtenhuis. Daar zit een studentenvereniging in. En die studentenvereniging heeft 6000 liter bier in de kelder, wat gekoeld moet worden. Kun je nagaan wat een warmte daar vrijkomt bij die koeling? Die warmte kon heel mooi gebruikt worden voor verwarming van het pand. Uiteindelijk lukt het dan toch om met extra warmtepompen en aandacht voor isolatie en verlichting dat pand aardgasvrij te krijgen. Nou, hoe leuk is dat? Verder, als er projecten zijn, wat het afgelopen jaar was met Daan Rozengaarde, met de vliegers op de afsluitdijk. Fantastisch. Ga ik zeker me dan tegenaan bemoeien. Nou, dus al die dingen komen voorbij. En daar ga ik mee door zolang als ik daar de energie voor heb. Nou, met veel happy energy kom je een hele eind.
Bedankt voor het luisteren. Wil je zelf een duurzame tip delen? Of wil je reageren? Ik lees het graag bij de podcast reviews.